Vanavond gaan we, nadat we vorige week stilgestaan hebben bij de inleiding van de Petrusbrief en wat algemeenheden over de Petrusbrief aan u doorgegeven hebben, willen we vanavond een start maken. We komen nog niet ver vanavond. Inderdaad, vanaf vers 3 heb je het stukje over hoop en geloof en liefde. Maar dan zingen we volgende week gewoon dezelfde liederen weer. Nee, volgende week niet. Want volgende week hebben we een themaavond. Want dan is het de tweede dinsdag van de maand. En op deze tweede dinsdag van de maand gaan we het hebben over de positie van de vrouw in de samenleving, maatschappij en in de gemeente. Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Speciale themaavond. Dus dan moeten we het over 2 weken gaan we het over hoop, geloof en liefde hebben. Vanavond beginnen we met de eerste 2 versen van de Petrusbrief. Ik wil u graag lezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Je denkt soms wel eens, Paulus die was best wel eens heel kernachtig in zijn zinnen, maar over elke zin die Petrus aan het papier toevertrouwd heeft, via zijn dienstknecht Silvanus, u weet het nog wel, Petrus kon waarschijnlijk niet eens zelf schrijven. Hij wordt genoemd in Handelingen een analfabeet. Maar Silvanus, of die we ook kennen in de Bijbel als Silas, heeft deze brief voor Petrus opgeschreven. En heeft deze brief gestuurd, een algemene brief, niet naar 1 gemeente, maar naar de gemeenten in Klein-Azië. En Petrus die schrijft prachtige dingen en daar willen we ook vanavond met elkaar over nadenken. Zomaar een paar opmerkingen, zomaar een paar dingen die toch wel heel goed zijn om daar vanavond heel kort dat aan te stippen, want heel diepgaand zal het vanavond niet zijn. Dat kunt u zelf ook thuis doen. Het is de bedoeling dat u dat mee naar huis neemt en het zelf thuis ook nog eens een keer doorneemt. Dat kunt u trouwens ook nog doen met de Jacobusbrief. Ik heb daar afgelopen zondag iets over gezegd. Die is op een mp3 opgenomen. 1 cd. Alle studies over de Jacobusbrief. Dus als u dat thuis nog eens een keertje na wil lezen of na wil horen, dan kan dat. Ik denk dat er gewoon een prachtige index in zit en dat je elk stukje per stukje gewoon nog thuis kunt beluisteren van de hele Jacobusbrief. Nou, dat wordt waarschijnlijk ook van de Petrusbrief gedaan. Dus dat is wel mooi dat de techniek ons ook op deze manier helpt om de Bijbel wat beter te leren kennen. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Ik vind het zo mooi dat hier staat, dat hier niet staat Petrus de apostel. Voor heel wat mensen is Petrus de apostel. Nee, hij noemt zich een apostel. En wat mooi dat het kan. Want menselijk gesproken zou je zeggen, Petrus had het behoorlijk gedaan, behoorlijk verprutst. Hè, door zo eigenlijk tegenover de Heer Jezus te staan van, u hoeft niet naar het kruis. Of zo te ontkennen dat hij de Heer Jezus kent. Maar op een geweldige manier is Petrus weer teruggenomen in de dienst van de Heer. En heeft de Heer Jezus tegen Petrus gezegd, Petrus, hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. En op deze manier is Petrus een hele belangrijke vader geworden voor de eerste christenen. Hij heeft voor de gemeente Jeruzalem mogen zorgen en hij schrijft nu aan de gemeenten in Azië. Hij richt deze brief tot de verstrooiden, tot de vreemdelingen. En we hebben de vorige keer gezien dat deze brief gericht is aan zowel Joodse christenen, maar ook aan heidense christenen. Aan beide is deze brief gericht. Daar heb ik u 3 teksten over op laten zoeken, waaruit blijkt, zoals Petrus zegt, dat je je bekeren moet van je heidense wandel, zoals je van de vader overgeleverd is. Nou, dat kan nooit tot de Joden geschreven zijn. En zo zijn er meerdere versen uit de Petrusbrief waaruit duidelijk blijkt dat hij ook tot heidense christenen schrijft, de gemeente in de verstrooiing. Nou, er zijn twee woorden die mij erg opvallen hier in dat stukje. Dat is dat hij schrijft aan de vreemdelingen en aan de verstrooiden. De vreemdelingen en aan de verstrooiden. Weet u dat Paulus, misschien wel goed om daar zo even een paar teksten bij te zoeken, in 2 Korinthe 5 schrijft hij over vreemdelingen of over de vreemde. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. 2 Korinthe 5, vers 6. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, en dan komt het, ver van de Here in de vreemde zijn. Zie je er staan? We zijn vreemdelingen. Want wij wandelen in geloof, niet aan aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde. Nou, hier wordt twee keer het woordje vreemdelingen of vreemde gebruikt. Laat ik dat toch even illustreren. Gisteren hadden we de Bijbelklasse. En dat is altijd weer een hele uitdaging voor mij om met een stelletje pubers met puberaal gedrag. Daar gaat het ook aanstaande donderdag over bij de cursus voor ouders met pubers. Om hen iets te vertellen over hele actuele dingen. Nou, het thema van de laatste jeugdavond, I Love You, heb ik met de tieners doorgenomen. En ik ben daarmee verder gegaan. En afgelopen maandagavond heb ik met hen gesproken over ware liefde. Wat zijn kenmerken van liefde? Nou, in 1 Johannes 4 staat dat je je leven inzet voor de ander. Of dat je je hart moet openen voor de nood van anderen. Dat is ware liefde. En toen als tweede had ik met de tieners doorgenomen en kan liefde ook zonder seks? Nou ja, dan zie je die oortjes al een beetje rood worden. En toen zei ik ook van, weet je, jullie worden eigenlijk vanuit de wereld, vanuit de clips die jullie zien, vanuit de muziekwereld, vanuit de televisie, helemaal verkeerd voorgeschoteld wat liefde is. Want als een jongen en meisje elkaar ontmoeten, ze worden verliefd op elkaar, dan kan het dezelfde dag nog dat ze zich heel innig met elkaar zoenen en omhelzen en lichamelijk elkaar verkennen. Dat gaat zo snel. En toen zei ik ook, dan wordt liefde al heel gauw begeerte. En kan liefde zonder seks? En daar heb ik met hen ook over gesproken. En dan ervaar je ook dat deze meisjes en deze jongens, met name meisjes, dan reageren. En dan vraag ik wel eens, praat jullie dan wel eens met jullie ouders over? Nou nee, eigenlijk niet zo. Soms, nou ja. Maar dat deze meisjes en deze jongens dan zeggen, maar dan zijn wij wel heel anders dan al die andere meisjes. Dan zijn we wel heel anders dan die andere jongens. Want, nou ja, liefde en seks, dat hoort bij elkaar. Nou, en dan ga je, dit is maar één zo'n voorbeeld waarin je gaat ontdekken dat je als christen een vreemdeling bent in deze wereld. Dat wij heel andere uitgangspunten hebben. En ik denk dat wij niet te benauwd moeten zijn, niet te schuchter moeten zijn, dat we als christenen ons anders gedragen in deze wereld. Laat het maar zien dat we misschien wel ouderwet zijn. Of misschien anders zijn. Nou, dat is hetgeen waar ik dus met de tieners mee te maken krijg, met de Bijbelklassers, maar ook in de wereld. Zijn we bereid om in deze wereld, ja, het klinkt misschien heel ouderwet, om in deze wereld als vreemdelingen te leven? Nou, dan kunnen we ook naar het Oude Testament kijken. Als je kijkt naar Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 11. Ja, maar daar gaat het wel over het Oude Testament. Want Hebreeën 11 gaat over heel veel gelegenheden, geschiedenissen uit het Oude Testament. Wat bent u oplettend, zeg. Ja. Moeilijk voor mij. Hebreeën 11, vers 13. En Hebreeën 11, dat is een voorbeeld voor ons geloofsleven. De oud-testamentse geloofshelden hebben voor ons een voorbeeld achtergelaten. Ook onder andere Abraham. En er staat er in vers 13, in dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Zie je dat staan? Vreemdelingen en bijwoners op aarde. Want wie zulke dingen zegt, geeft te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden ze gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hen een stad bereid. Vreemdelingen op aarde. En ik denk dat wij het geloof van Abraham na mogen volgen. Een vreemdeling op aarde. En zegt Filippenzen 3, u hoeft het niet op te slaan, Filippenzen 3 vers 20, dat niet heel mooi. In de NBG-vertaling staat, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn burgers van een rijk in de hemel. In de Statenvertaling staat, onze wandel is in de hemel. We zijn niet ingeschreven hier op aarde, maar we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Of denk bijvoorbeeld aan wat Paulus zegt in de Colossensebrieven, derde hoofdstuk. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezegd. We zijn gericht naar boven. En dat betekent dat wij het niet moeten verwachten van deze wereld. Natuurlijk staan we met deze twee benen in de wereld. Hebben wij onze opdracht? Hebben we onze taken? Hebben we onze verantwoordelijkheden? Maar we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn vreemdelingen. En ik denk dat de gemeente van Jezus Christus, als je werkelijk de Heer Jezus volgt, dat we vooral de periode vlak voor de wederkomst, dat vreemdelingschap, steeds meer zullen gaan ervaren. Want wij leven in een tijd, nou, dat hebben we ook zondagavond gehoord, waarin we elk moment de Heer Jezus kunnen verwachten. En waarin de wereld een heel ander uitgangspunt op nahoudt dan de gemeente van Jezus Christus. Het tweede, we zijn vreemdelingen, maar ook verstrooid. Verstrooid, dat betekent je vindt eigenlijk nooit rust hier op deze aarde. En dat staat zo mooi ook in, zo duidelijk ook in Handelingen 8 vers 1... Daar zie je al de eerste keer dat daar gesproken wordt over de gemeente die verstrooid wordt. In Handelingen. En natuurlijk geldt dit ook voor het Joodse volk, vreemdelingen op aarde, de diaspora, het Joodse volk verstrooid, maar in het kielzog van het Joodse volk ook zeker de gemeente. Als u kijkt in Handelingen 8 vers 1, daar staat: en er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En allen werden verstrooid. Zie je het staan? De gemeente in de verstrooiing. En dat zie je ook in vers 4. Zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. De verstrooide gemeente. De gemeente die nooit tot rust komt op deze wereld. Weet u waar we het zondagmorgen al over hadden? We zijn onderweg. We zijn onderweg. De strijd tegen Egypte, dat was een strijd die God streed. En die strijd is gestreden op Golgotha. En daar zei de Heer, ik zal voor je strijden, jij mag stil zijn. En nogmaals, laat je nooit uitdagen om tegen Satan te strijden. Maar dan moeten we het nog eens even dunnetjes overdoen. Die strijd is gestreden. Die strijd is gestreden en Satan is overwonnen. Alleen de strijd in ons leven, met ons vlees. Daar krijgen we wel mee te maken, met Amalek. En dat is, je zou kunnen zeggen, een bondgenoot van Satan. Die altijd probeert om ons onderuit te halen. En dat is een innerlijke strijd die je ervaart. En die strijd, die laat je nooit met rust. En toen heb ik ook verteld, Amalek kom je op elke keer kom je ze weer tegen. Je komt nooit werkelijk echt tot rust. Je bent verstrooid, je bent voortgejaagd. Het is niet deze wereld. Het is trouwens heel mooi dat als hier staat dat, dat Petrus schrijft aan deze gemeente in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat is ook heel mooi te zien dat Johannes, ik wou bijna zeggen de apostel, maar ook een apostel, later heel specifiek schrijft aan gemeenten in die regio. En dat zijn 7 gemeenten. En dan schrijft Johannes heel mooi en bemoedigend, maar ook vermanend aan deze verschillende gemeenten. Nou, als we nog iets verder gaan. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing zijn in dit gebied in Azië. En dan staat er in vers 2 de uitverkorenen. Er zijn toch een paar woorden die ik eventjes met u wil aanstippen. Naar de voorkennis van God de Vader. De uitverkorenen. Ze mochten dan wel vreemdelingen zijn. Maar bij God waren ze uitverkoren. En dat woordje uitverkoren, dat gebruikt Petrus een paar keer in zijn brief. 2 keer wil ik het even noemen. Als u kijkt in hoofdstuk 2 vers 4. Daar staat in 1 Petrus 2 vers 4... En komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God. En dan zijn die 2 woordjes die horen bij elkaar. Bij God uitverkoren en kostbaar. Ik heb dat vanmorgen, oh nee, het was net middag, vanmiddag in een pastoraal gesprek tegen iemand gezegd. Er was iemand die zich zo verworpen voelt. Zich zo uitgekotst voelt. Zich zo genegeerd voelt. En toen zei ik, ja weet je, hier staat, door mensen wel verworpen, maar bij God kostbaar. Uitverkoren en kostbaar. He, je kunt een vreemdeling zijn op aarde. Je kunt misschien verworpen worden hier op aarde. Maar hoe denkt God over ons? Bij God ben je uitverkoren. Uitverkoren betekent, je bent een bijzonder iemand. Uitverkoren en kostbaar. Nou, datzelfde staat ook in het 9e vers van hetzelfde hoofdstuk. In het 9e vers van 2 Petrus. Of 1 Petrus 2. Daar staat, gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Een heilige natie. Een koninklijk priesterschap. Een uitverkoren geslacht. Je bent voor God waardevol. Nou, vergeet dat nooit. Ook al ben je een vreemdeling op deze wereld, bij God ben je uitverkoren. Ook al ben je verstrooid, ook al kom je nooit tot de ware rust hier op deze aarde, mag je toch weten, God die overziet je leven. Ik vind het trouwens wel een hele mooie uitdrukking trouwens, wat hier staat in dat 2e vers van het 1e hoofdstuk. Daar staat uitverkoren. En dan staat naar de voorkennis van God. Vergeet het alstublieft nooit, broeders en zusters. God handelt met voorkennis. God is iemand met voorkennis. Als wij geboren worden, toen wij geboren werden, zelfs voor onze geboorte, kende God ons leven al lang. Nou, dat zijn dingen die wij niet bevatten. Die begrijpen we niet. Maar dat was wel de voorkennis van God. Wij zijn niet zomaar toevallig hier op deze wereld. En het klinkt misschien heel vreemd, maar God wist al lang wat wij hier vanavond zouden zijn. God die wist dat. Voor God is dat geen verrassing. Dat is de voorkennis van God. God die overziet ons leven in de toekomst net zo makkelijk als dat hij terugkijkt. Want God is de tijdloze, de ik ben, de eeuwige. En wat is het geweldig dat God, ondanks dat we verstrooid worden, ondanks dat we soms opgejaagd worden, dat God allang weet wat er gebeurt in ons leven. En dat Hij onze weg kent en dat Hij precies weet wat nodig is ook in ons leven. Hij overziet onze weg. Nou, en wetende, kom je in dat volgende stukje wat hier staat, en dat vind ik een prachtige uitdrukking. We hebben dus te maken met een voorkennis van God. Dat is wat anders. Heel veel mensen zeggen dan, nou, dan moeten we maar passief worden, want alles is al bepaald. Alles is al bepaald, de keuzes zijn al bepaald, want God, dat loopt, dan krijg je conflicten. God, één voorbeeld van Spurgeon rondom de enge poort. Daar staat Spurgeon voor de enge poort. En dan staat er, velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. En dan staat hij daar voor die poort en dan zegt hij, zal ik naar binnen gaan, zal ik niet naar binnen gaan? En dan dupt hij, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ja? En toch neemt hij die beslissing. En hij gaat naar binnen en dan draait hij zich om. En dan ziet hij achter op die poort staan, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En daar staat zijn naam bij. Hoe is nou wonderlijk. Dat is iets wat wij als mensen nooit kunnen bevatten. Maar God kent onze beslissing al lang. Maar neemt de beslissing niet. Wij nemen die beslissingen. Maar God weet het van tevoren. Dat ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid. Van onze eigen wil. Maar dat is juist het grote wonder van God. God overziet ons leven al lang. En die weet eigenlijk dan ook al lang wat we nodig hebben. Nou, in dat proces staat er zo mooi in vers 2, naar de voorkennis van God de Vader, en dan staat er een hele prachtige uitdrukking, in heiliging door de Geest, in heiliging. Dat woordje in heiliging heeft te maken met, je komt in een proces terecht. Soms heb je wel eens dat je iemand wil spreken en dan zegt die ander, hij is in gesprek. Of hij is in behandeling. Of hij is, ja? Hij is bezig. Nou, zodra wij de Heer Jezus leren kennen en ons tot God wenden als onze Vader, dan begint dat proces in heiliging. Heiligmaking. Je zou ook kunnen zeggen, het is de groei naar geestelijke volwassenheid. En die groei heeft Petrus ook wel meegemaakt. Petrus die zo vurig was, zo impulsief. En Petrus die door de werking van de Heilige Geest uiteindelijk zo'n stabiele factor werd in de eerste gemeente van Jezus Christus. Dat kon alleen maar de Heilige Geest doen. De Heilige Geest kon hem veranderen. En dat is eigenlijk heel mooi dat je op een gegeven moment gaat ervaren dat er een heiligingsproces in ons leven plaatsvindt. En ik zal u eerlijk vertellen, broeders en zusters, niets is mooier voor een voorganger wanneer je ziet dat de gemeente niet alleen luistert, maar dat de gemeente verandert. Dat de gemeente verandert. En dat je steeds meer ziet van mensen. Ik ben zo ontzettend blij dat je vooral ook de laatste tijd ziet dat er zo'n betrokkenheid is van mensen die meedoen met allerlei dingen die in de gemeente georganiseerd worden. Al is het de vakantiebijbelclub of gisteren hadden we hier een stuk of 15 mensen die actief meehielpen met de Ichterskring. Dat is zo mooi dat je ziet dat mensen zich dienstbaar opstellen en de Heer gaan dienen. Nou, dat is zo mooi dat je als voorganger mag zien, mensen veranderen. Dat is heiliging, in heiliging. We zijn in een proces. En dat is hetgeen wat we ook in onze missie opgenomen hebben. We willen graag mensen winnen voor Christus en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. En we hebben wel eens gezegd, als oudsten ook tegen elkaar, we willen bij mensen op bezoek gaan en eens vragen, waar sta je nou in dat proces? Hoe ver ben je nou? Gaat het terug uit? Of gaat het vooruit? Ja? In heiliging. Veranderingsprocessen in je persoonlijk leven. Dat veranderingsproces, dat wordt heel duidelijk aangegeven in de Galatenbrief, Galaten 5. En daar hebben we het ook, daar pakken we ook weer eventjes die, wat ik zondagmorgen gezegd heb over Amalek. Over die oude mens die niet wil buigen. Die oude mens die zich wil handhaven. En die eigenlijk altijd maar zijn eigen eer zoekt. En die bereid is om de wil van God te doen. Er staat er in Galaten 5 vers 16, die strijd tussen het vlees. En iedere christen heeft te maken met het vlees. En de geest. Daar staat er in vers 16, dit bedoel ik in Galaten 5. Wandelt door de geest. Voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees, onze oude mens, gaat in tegen de geest. En dat van de geest gaat in tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Amalek. Toen kwam Amalek. En dan staat er, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werking van het vlees is. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, van ik doe waar ik zin in heb. Afgoderij, dingen die zo ontzettend belangrijk worden in je leven. Nou, vul het maar in. Toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, gewoon ongecontroleerde boosheid, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, heeft eigenlijk te maken met geen maat kennen, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Ja, en als je dan vers 22 kijkt, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dan komt, wat staat daartussen? Wat staat tussen de werken van het vlees en de werken van de geest? Nou, dan moet je vers 24 lezen. En daar willen we vaak niet aan. In vers 24 staat, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeert, wat? Naar het kruis gebracht. Gekruisigd. We zijn zo zuinig op het vlees. We zijn zo zuinig op onszelf. Breng het naar het kruis. En bij het kruis, daar ontmoet je de man van het kruis die gezegd heeft, niet mijn wil, maar uw wil. Nou, dat is het proces in heiliging. Dat is in heiliging. Nou, en dat leidt ertoe, als je in dat proces terechtgekomen bent van in heiliging, als we weer even teruggaan naar de Petrusbrief, dan staat er dat het volgende is, tot gehoorzaamheid. Niet mijn wil, maar uw wil. Als je eenmaal ervaart dat de Heilige Geest ons leven echt gaat veranderen. En dat we bereid zijn om die oude mens bij het kruis te brengen. En te weten dat wij met Christus gestorven zijn en niet altijd onze eigen erkenning zoeken. En niet altijd gelijk willen hebben. Nou, dan staat inderdaad dat leidt tot gehoorzaamheid. Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Christus. Gehoorzaamheid. Ik vind het zo mooi dat als Paulus de Romeinenbrief begint, dan zegt hij, hoeft het niet op te slaan, ik zal het heel even lezen. Dan zegt hij, heeft het over de Heer Jezus die uit de dood opgestaan is en verklaart dat door Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, Romeinen 1 vers 5, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder alle heidenen. Gehoorzaamheid. Weet je, heel veel christenen denken van, we zijn vrij. We hebben de Jezus in ons leven en we mogen doen wat we willen. We zijn volledig vrij. Dus niet. Paulus zegt, net zoals dat jullie je leden eerst in gehoorzaamheid gegeven hebben aan de onreinheid, zo stelt nu uw leden, uw lichaam, ten dienste van de gerechtigheid, van de Heer. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan dat wat God van ons vraagt. Gehoorzaamheid des geloofs. En dan, hetgeen wat daarna komt, dat is dat wij tot gehoorzaamheid, en daar staat er zo'n mooie uitdrukking, en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Wat bedoelen we daarmee? Besprenging met het bloed van Jezus Christus. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij leren te leven onder de dagelijkse reiniging van het bloed van Christus. En die reiniging hebben we elke dag nodig. Natuurlijk, het offer is eens en voor altijd gebracht. Dat bloed heeft gevloeid. Hoeft niet opnieuw te vloeien. Maar is de kracht van het bloed nu ook voorbij? Wat staat er in Johannes 1? Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. Want zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Hij schrijft dat aan christenen. En er staat niet, zijn bloed reinigde ons van alle zonden. In de tegenwoordige tijd staat, zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Dat betekent dat je elke dag weer opnieuw de kracht van het bloed van Christus mag ervaren in je leven. En daarom staat er ook zo mooi in, misschien nog één tekst erover in Hebreeën 10. Want besprengen heeft altijd te maken met het bloed van Christus. In Hebreeën, de uitdrukking besprenging. In Hebreeën 10, vers 22. Net daarvoor, vanaf vers 19, staat dat wij de volle vrijmoedigheid hebben om het heilige der heiligen binnen te gaan langs de nieuwe en levende weg. En dan staat er in vers 22, laten we dan ook toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, en dan komt het, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En dat je elke keer weer opnieuw mag ervaren, er is een besprenging, het bloed van Christus. En net zoals dat er in de Bijbel staat dat het bloed van Abel spreekt krachtig, het bloed van Christus spreekt nog veel krachtiger. Het bloed van Abel roept op tot oordeel, tot straf. Maar het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Nou, dan ga je dat ervaren, dat je dus in dat heiligingsproces komt, dat veranderingsproces, zodat je gehoorzaam wordt en onder de besprengende kracht van het bloed van Christus mag leven. Nou, dan, als we dan afronden, dan mag je ten volle de genade van God ervaren in je leven. Dat woordje, worden u vermenigvuldigd, dat is als het ware, het komt in de zoveelste macht. Hè. Het wordt verdubbeld. Het wordt eigenlijk het woordje wat hier gebruikt wordt, ik weet niet precies hoe dat heet, maar het is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nou, verder zal ik maar niet gaan, maar 256. Oké. Het is als het ware een meervoudige verdubbeling. Als je dat gaat ervaren, dan ontvang je zoveel genade. En genade is alles wat je nodig hebt om de Heer te kunnen dienen. En mijn genade is u genoeg, zegt de Heer. En vrede. Die volledige rust in Christus. Nou, dat hoop ik dat we dat met elkaar mogen ervaren als gemeente.